Halleluja. Weet je dat ik het... Doet hij het nou? Nee, dit ding. Niet, hè? Hoor jullie me? Volgens mij kan ik net zo goed uitzetten, of niet? Weet je dat ik het helemaal niet makkelijk vind voor volwassenen staan te spreken? Ik doe het liever bij de kinderen. Weet je waarom?
Kinderen kunnen niet maskeren.
Kinderen geloven het ook gelijk. Volwassenen gaan eerst denken, ja, dat zeg je nou wel. Maar ik weet het niet hoor. Ik weet niet of ik jou wel moet geloven. Je doet zelf nog dit en je doet zelf nog dat. Kinderen, die horen het terwijl ze... Oh, dat klinkt heel raar. Terwijl ze aan het spelen zijn of aan het kleuren zijn, pikken ze alles op. En ze krijgen alles mee. Ik denk dat daarom ook ik geroepen ben bij de kinderen eigenlijk. Maar ja, Wouter is er niet. En hij zegt, ik heb een preek, jongen, meisje. En ik wil dat jij die doet. Dus, daar gaan we dan. De vrouwen in de beweging van God. Die is wel op mijn lijf geschreven natuurlijk. Aangezien ik een vrouw ben.
En je beweegt
eens. En ik beweeg ook. Ja. Ik beweeg ook altijd. Behalve als ik slaap. Nou ja, dan vraag ik me ook altijd af waarom ik in die bepaalde houding lig. Weet je wel? Nee, maar... Weet je dan, een heel groot gedeelte van de groei in Gods Koninkrijk afhangt van de vrouwen binnen de kerk. Als zij, tenminste, op de plaats gaan staan die God voor ze heeft. Als ze die plaats in gaan nemen. Vrouwen zijn heel gevoelig voor de Heilige Geest, of niet? Ja, hè? Dat komt wel aan. En ze zijn ook gevoelig voor menselijke noden. Ze zien altijd precies wat iemand nodig heeft en willen daar eigenlijk gelijk op inspelen. Ik kan wel helpen hoor. Maar vandaag de dag, neigen vrouwen zich toe te wijden aan functies die voor de mannen bedoeld zijn. Want het leiden van celgroepen bijvoorbeeld, dat is een mannending. Want wat zijn celleiders? Dat zijn eigenlijk de oudsten in de gemeente. Wat zie ik jou raar zo, hé. Een beetje door een glazen glas ding. Ja. Vrouwen zijn geroepen om met kinderen te werken. Dat, mijn discipelgroep weet dat al. En heel veel anderen ook. En het is niet iets wat ik vind, maar dat is wat letterlijk in Gods woord staat. Er is namelijk een geestelijke verbintenis tussen vrouwen en kinderen. Natuurlijk doordat vrouwen kinderen kunnen krijgen. En je ziet ook al dat tijdens de zwangerschap de vrouw helemaal betrokken is. En dat de man vaak zoiets heeft van, als het geboren is, dan ben ik aan de beurt. Of niet? Ja, hè?
Ja, als het vanaf zit wel.
Hè? Vanaf?
Anne-Vere zegt, zodra ze vals zijn, ben jij aan de
buurt. Oh ja, ja. Nee, met een week of zes, dan gaan ze lekker reageren en zo. En dan vindt papa het ook leuk worden. Dat is vaak, tenminste, dat was bij Wouter wel altijd zo. Als ze leuk worden, dan vinden papa's het ineens ook mooi. Laten we opzoeken, 1 Timotheus 2. En dan alleen vers 15. Timotheus zit voor Hebreeën. En na Thessalonicenzen en zo. 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 15. En daar staat... Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. Dat is nogal wat. Dat zalig worden, dat is het woordje sozo. Sozo, de Sozo Bar in Stadskanaal denken we dan allemaal gelijk aan, denk ik. Ja, dat is heel leuk daar, hè? Maar dat is ook genaamd naar dit soort zalig worden. Dat betekent namelijk gered worden, genezen zelfs. Voorspoed hebben en goed doen, dat haar goed gedaan wordt door God. Dus dan staat er, maar zij zal in de weg van het baren van kinderen gered worden, genezen worden, voorspoed hebben en goed gedaan worden. En dan blijft ze, als ze blijft, in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. De missie van een moeder is om haar eigen kinderen op te voeden natuurlijk als eerste. Ik ga even zo staan, want ik vind het heel raar dat ik daar niet zie. Dat is echt raar. Dus, maar het, in eerste instantie is de missie van een moeder haar eigen kinderen grootbrengen. En daarna de kinderen van anderen in de kerk. Een vrouw is geschapen voor de bediening van de kinderen. Maar dat betreft echt niet alleen moeders. Want er staat in Jesaja bijvoorbeeld, daar staat dat we ook geestelijke kinderen zullen hebben. Daar staat dat een onvruchtbare vrouw veel kinderen zal hebben. Dus of je nou wel of geen kinderen hebt, we zijn allemaal geroepen om mee te helpen bij de kinderen. En dan hebben we het over de natuurlijke kinderen en de geestelijke kinderen. Maar voor deze visie bestaat een hele grote weerstand. En daarom zei ik, ik vind het veel makkelijker om voor kinderen te staan. Want kinderen, die zijn nog kind, ja toch? Ze hebben nog vertrouwen, ze hebben nog niet zoveel meegemaakt, ze zijn nog niet zo beschadigd. Heel veel volwassenen hebben dat wel. En dat vind ik lastig. En vooral als er een grote weerstand bestaat daarover. Want ik vind kinderen lastig, hoor ik wel eens zeggen. Of, ik weet het niet hoor, ik zorg wel voor mijn eigen kinderen en dan vind ik het wel goed. Of ik werk al met kinderen, dus dan wil ik niet op zondag ook nog eens een keer met kinderen werken. Waarom niet? Als God jou zo gemaakt heeft, als de wil van God is dat vrouwen met kinderen werken, wat doe je dan? Niet bij de kinderen, toch? Ik dank God dat wij in onze kerk wel vrouwen hebben die deze visie wel dragen. En weet je, dan kan God dat dus gaan doen in jou. Hè? Dan kun je gered worden op punten waarvan je zelf nog zegt van, het loopt nog niet lekker. Je kan genezing ontvangen. En dat gaat over genezing in je ziel, maar ook genezing in je lichaam. Want dan stel je niet meer jezelf centraal, maar dan stel je Gods wil centraal. Dan zul je voorspoed hebben. Zonder dat ik geld verdien, ja. Waarom niet? Bij God is alles mogelijk voor degene die hem lief hebben. Gods visie voor vrouwen is dat ze herder zijn voor de kinderen en daarin ook andere vrouwen discipelen. Want is het dan zo dat we helemaal niet meer met elkaar om mogen gaan? Ja, natuurlijk wel. We discipelen de vrouwen om in de roeping van de vrouwen te komen. Sommige vrouwen, ik lees gewoon de titels even voor. Sommige vrouwen vinden dat ze een meer erkende bediening moeten hebben. Ik wil een bediening hebben waarin mensen zien dat ik een bediening heb. Oké, dan moet ik ineens denken aan dat vers van haal je beloning niet bij mensen. Want als je je beloning bij mensen haalt, dan heb je je beloning immers al ontvangen. Als je geen beloning hebt ontvangen, dan zal God jou in de hemel zijn erfenis geven. De wereldse mentaliteit is dat werken met kinderen onbeduidend is of tweede rangs. Je gaat er niet meer kinderen werken. Die brengen alleen maar onrust in je hoofd en ze zijn altijd aan heen en weer rennen en ze zitten niet stil. En man, wil ik helemaal niet. Nee, maar hij wel. Daarom weigeren sommige vrouwen betrokken te zijn. En voorkeur te geven aan iets meer relevants te doen. En een erkende bediening te hebben. Natuurlijk is het goed om bijbelstudies te volgen en met elkaar. Hè, daarom hebben we ook de celgroepen, want dat is ook voor vrouwen natuurlijk. Maar in eerste instantie heeft God het zo bedoeld. Het is eigenlijk misleiding om Dat is een misleiding van de duivel zelfs, om een meer erkende bediening te hebben. Want wat zegt Jezus over de kinderen? Zullen we dat eens opzoeken in Matteüs 12? Matteüs 18, sorry. Matteüs 18, vanaf vers 1. Daar staat: op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En hij zei: voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Dus wat een meer relevante bediening kun je hebben als vrouw. Als jij de kinderen ontvangt, hierboven zijn ze. Als jij die kinderen ontvangt in zijn naam, dan ontvang je Jezus. Wat wil je nog meer? Dat is toch wat je wil als vrouw? Jezus ontvangen in je huis. Ik vind het super. Ik vind het een hele eer om vrouw te kunnen zijn en in deze bediening te staan. Maar sommige vrouwen onderwaarderen ook het moederschap. In de wereld van vandaag wordt het moederschap als onbeduidend gezien. Mensen vragen vrouwen en moeders of ze iets anders doen of gewoon huisvrouw zijn. Ben jij altijd thuis met de kinderen? Dan doe je toch helemaal niks? Ja, natuurlijk wel. Je bent die belangrijkste in het koninkrijk der hemelen ben je aan het opvoeden, aan het grootmaken. Vrouwen die hun carrière onderbreken om op de kinderen te passen. Daar gaan mijn ogen al van knipperen, echt waar. Hoe kan je nou op je eigen kinderen passen? Dat kan toch helemaal niet? Jouw kinderen zijn jouw kinderen, die zijn altijd bij jou. Ik kan niet op mijn eigen kinderen passen. Aaron kan op Milan passen. Tuurlijk. Het is hartstikke leuk als hij dat doet, want dan kan ik even boodschappen doen als hij ligt te slapen.
En je krijgt 5 euro voor.
Ja, en je krijgt er 5 euro voor. Dat is toch leuk? Nou, niet als ik 10 minuten boodschappen ga doen hoor, dan krijgt hij geen 5 euro. Maar het gaat erom dat als moeder heb je je kinderen bij je. En pas op het moment dat er iemand anders komt dan vader of moeder, dan wordt het pas oppassen. Als ik ze bij me heb, ben ik niet aan het oppassen hoor, echt niet. Even kijken waar ik was. Dat heb ik altijd, hè? Dan ben ik ineens de weg kwijt. Maar wat doen ze dan? Dan passen ze dus op hun eigen kinderen. Zo voelen ze dat. Totdat ze ze naar de dagopvang kunnen brengen, want dan kunnen ze weer lekker werken. Ik kan dat niet, echt niet. Maar goed, het gaat niet om mij, hè? Het gaat erom dat we gaan begrijpen wat de bediening van de vrouw nou eigenlijk is in de kerk. Ik vind het erg als dit gedrag ook in de kerk plaatsvindt. Dat passen op een kind het verkwisten is van je talenten. Zo van, ja, dat ga ik niet doen hoor. Ik ga niet bij de kinderen zitten. Ik vind dat zo zonde van mijn tijd. Ik hoor liever de preek. Of ik ga liever iets anders doen. Maar ze zijn er wel hoor. Ze zijn er wel. Nee, passen op een kind is geen verkwisting. Dat is wel wat we doen, hè? Als we alle kinderen ontvangen en ze hiermee naar boven nemen, dan passen wij op ze. En in dat passen op ze, prijzen we de Heer, bidden we voor ze, we maken mooie werkjes, maar die werkjes maken we niet gewoon om ze bezig te houden. Nee, we vertellen een verhaal, we nemen ze mee in het leven van Jezus of in wat daarvoor gebeurd is. Met Mozes bijvoorbeeld zijn we nu bezig. En dan gaan we daar een werkje over doen of we gaan het toepassen door een toneelstukje te doen of zo. Dat is hoe wij op de kinderen passen. Er zijn echt vrouwen die, ik weet niet of dat hier is, maar er zijn echt vrouwen die zeggen van zo. Mijn kinderen zijn naar de kinderdienst. Nou kan ik tenminste me richten op God. Hoezo? Als je thuis bent, kan je je dan niet richten op God? Dat is toch onmogelijk dan? Dat zou het betekenen dat je alleen op God kan richten als de kinderen naar school zijn, of als ze op bed liggen, of als ze meegenomen zijn door de kinderwerkers in de kerk. Pas dan kan je je op God richten. Hoe gaaf is het om met je kinderen liedjes te zingen, om ze een stukje uit de Bijbel voor te lezen. Milan wil helemaal niet uit de kinderbijbel voorgelezen krijgen tegenwoordig, want hij ziet mij in de Bijbel lezen en dan zegt hij, oma, lees eens voor. En dan komt hij helemaal bij me zitten. Ja, kinderen vinden het heerlijk om Gods woord te horen. En op die manier kan jij je dan op God richten. Hier staat, dit is allemaal deel van een satanische strategie om de volgende generatie te stoppen om ze voor Jezus te winnen. Als mensen er zo mee omgaan. Van nou, ze worden geboren en na een paar weken of maand dan kunnen ze naar de dagopvang. Dan kan ik weer lekker gaan werken, daar heb ik er geen last van. En ze worden toch wel groot, maar ik heb wel kinderen, want dat wil ik dan ook wel weer. Of net als hier, van oh wat heerlijk dat die kinderen er niet bij zijn zeg. Anders kon ik me helemaal niet op de preek richten. Anders kan ik helemaal niet lofprijzen en aanbidding doen. Dat gaat helemaal niet als de kinderen erbij zijn. Veel te onrustig. Dat is niet waarom ze al vanaf het begin naar boven zijn hoor. Dat is gewoon omdat het voor hun beter is om niet in die grote mensendienst te moeten zitten. Waar het allemaal maar langzaam is en saai. Waarbij ze het moeilijk die liedjes kunnen begrijpen omdat die teksten veel te moeilijk zijn. En die gebeden veel te... Blablabla. Ik kan het niet begrijpen, weet je wel. Vooral de kleinere. Kinderen vanaf een jaar of 8, 9, die kunnen dat al wel beter. Maar... De kleintjes niet, die hebben zoiets van, ik ga lol trappen of me vervelen totdat we naar onze eigen dienst mogen. En daarom hebben we gezegd, we gaan van begin af aan al onze eigen dienst hebben voor de kinderen. Dus wij gaan niet meer reageren op een satanische strategie. Wij gaan voor de kinderen zorgen zoals God het bedoeld heeft. Want God zegt, als je je vernedert als een kind, dan ben je de belangrijkste in Gods koninkrijk. Dat betekent dat de kinderen sowieso de belangrijkste zijn in Gods koninkrijk. En daarbij alle mensen die zich vernederen als de kinderen. Als je nou een stuk klei hebt, hè, dan kan je heel makkelijk daar de naam van Jezus in schrijven. Hè, met een pennetje of zo. Of met een vork dingetje. Heel makkelijk zo erin schrijven als die klei nog nat is. Maar als die klei opgedroogd is, uitgedroogd misschien zelfs, hoe moeilijk is het dan om de naam van Jezus erin te kerven? Want dan wordt het kerven. In natte klei kan je het nog schrijven, dan gaat het heel soepel. Waar hebben we het nou ineens over, denken jullie nou? Nou weet je, kinderen zijn nog die natte klei, die zijn nog niet droog achter hun oren. Dus daar kan je nog heel makkelijk de waarheid in brengen. Kinderen zijn gewoon, je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel en ze zeggen, oh wat mooi. Dat is waar, want dat wordt verteld. Uit de Bijbel, God zegt dit. Maar als je dat bij volwassenen doet, dat duurt veel langer voordat ze aannemen wat de waarheid is. Daarom is het een satanische strategie als mensen gewoon kinderen maar als lastig bestempelen of zo. Ik vind het donker hier, jongens. Ligt dat aan mij? Dat komt omdat ik moet lezen steeds natuurlijk. Volgens mij krijgen we een onweersbui. Ik kan mijn Bijbel niet meer lezen in ieder geval. Dan moet ik echt zo gaan staan. Maar laten we wel bij de... Hallo? We moeten gaan waarnemen hoeveel God van de kinderen houdt. Dat helpt.
Ja, dat niet goed. Hij moet
dan
weten waar
het
is.
Ja, er zijn kaarten die onder de
voren. We moeten gaan waarnemen hoeveel God van kinderen houdt. Even kijken hoor. Dan gaan we verder lezen in Matteüs 18. In vers 6. Dan kan je zien hoe belangrijk God de kinderen vindt. Ik ga het echt even zo doen. Maar, staat er in de Bijbel, hebben we hem? Matteüs 18, vers 6. Dan zie je dat Jezus pal voor de kinderen gaat staan. Dat het hem geen bal interesseert hoe volwassenen over hem denken. Even mijn andere bril op. Ik had al zo vermoeden. Nee, daarom. Dit is wat Jezus zegt. Wie een van deze kleinen die in mij geloven, doet struikelen. Het zou beter voor hem zijn geweest dat een molensteen aan zijn hals gehangen was. En hij in de diepte van de zee gezonken was. Dit is de waarheid, jongens. Dit is wat Jezus zegt. Maar ook, kijk eens naar je eigen leven als kind. Ben jij in de zondagsschool geweest? Hebben mensen voor jou gezorgd toen je klein was? Waren er vrouwen in de bediening, in de kerk, die voor jou zorgden? Of ging het zo in jouw leven? Wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem zijn geweest dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Poeh. Nou, daar wil ik niet bij horen. Dus dan zeg ik, Heer, uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Ik wil geen kinderen verleiden. Ik wil geen kinderen misleiden. Ik wil geen kinderen tegenhouden. Weet je, ik ga even een stukje uit mijn eigen leven vertellen, want ik moet daar nu aan denken, dus dan doe ik dat ook maar. Toen ik 7 was, toen had ik niet zo'n leuk leven. En daar gaat het helemaal niet om, maar ik was 7 jaar en ik was jarig, 12 april. Ik zou die dag, werd ik 7. En mijn meester van de zondagsschool, want er waren geen vrouwen die voor de kinderen wilden zorgen, dus er deed meester Schram het maar. Was een man van een jaar of 50. Die was mijn zondagsschoolmeester. En hij zegt, gefeliciteerd met je verjaardag. En hij gaf mij zo'n grote plaat. Dat was toen een poster formaat. Met Jezus, met allemaal kinderen om zich heen. En hij keek gewoon naar mij. En op dat moment zegt God tegen mij, verhinder dat de kinderen verhinderd worden om bij mij te komen. Dus niet verhinder de grote mensen, nee. Verhinder dat de kinderen verhinderd worden om bij mij te komen. Dus daarom ben ik denk ik ook zo fel, want dat is iets wat God in mijn hart gelegd heeft. Dit is wat ik ben. Ik kan er niks aan doen. Oké, gaan we verder. Sommige vrouwen wijzen het moederinstinct af voor een zelfgecentreerd leven. We leven in een perverse generatie, waar vrouwen hun moederinstinct afwijzen en ervoor kiezen geen kinderen te hebben vanwege een zelfgecentreerd leven en pleziertjes te zoeken. Deze mentaliteit is ook in de kerk gekomen. Er zijn vrouwen die het geestelijke moederschap afwijzen. Ja, ik kan er weinig aan toevoegen. Toen ik in Goiânia was vorig jaar, toen gingen we door zo'n tunnel heen als pastors. En ik verstond er geen bal van natuurlijk, maar er waren een paar Engels sprekende pastora's bij. En eentje die legde haar hand op mijn hoofd en die zei, ik breek door jou heen alle perversiteit in Nederland. Bam, daar ging ik. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Ik denk, ga er maar aan staan. Lekker hoor. Moet ik dat weer zijn, Heer? Ken je dat? Een gevoel van, moet ik dat zijn? Ik wil dit niet. Ja, ik wil dit wel, want God wil het toch? Sommige vrouwen denken dat ze aan de kant van hun echtgenoot moeten zijn. Natuurlijk moet je aan de kant van je echtgenoot staan, maar niet in zijn bediening. Heel veel mensen, heel veel vrouwen denken dat ze naast hun echtgenoot moeten zitten. Weet je, we weten allemaal dat de vrouw is bedoeld als helpmate klinkt het, helpmeet klinkt het in het Engels. Vind ik mooier dan hulp. Hulp. Vinden jullie hulp ook zo'n rot woord? Hulpje? Een vrouw is geen hulpje. Echt niet. Want dan krijg je dat aanrecht verhaal, weet je wel. Maar, ja, sorry. Maar, weet je, een helpmeet betekent dat de vrouw haar man tegemoet komt om hem tot hulp te zijn. Dat klinkt veel beter als hulpje, hè? Ik moet alleen een paar woorden meer gebruiken in het Nederlands. Maar dat betekent niet dat zij hetzelfde moet doen als haar man. Als ik voor het huis zorg en het netjes heb en de koffie staat klaar bijvoorbeeld. Op het moment dat Wouter thuis komt uit zijn werk, dat gebeurt niet vaak, want hij heeft geen zin in koffie. Hij wil gewoon eten als hij thuis komt. Het is meestal etenstijd. En dan het liefst dat ik zo ver met het eten ben dat hij nog eventjes kan douchen, zodat hij schoon zijn portie op kan eten. Als ik daarvoor zorg dat ik aan het koken ben, de laatste 10 minuutjes nog moet doen, en hij kan lekker gaan douchen en dan komt hij fris beneden en dan kan hij gaan zitten en dan krijgt hij zijn eten. Dat is hoe ik zijn helpmeet kan zijn, hem tegemoet kan komen en tot hulp kan zijn. Als een vrouw bij de kinderen is terwijl haar man aan het werk is, dan werken ze samen aan hetzelfde project. Want een man gaat naar zijn werk om geld te verdienen. Dat is eigenlijk de enige reden waarom hij naar zijn werk gaat, ja toch? Hij gaat geld ophalen zodat het thuis gegeten kan worden, de energie betaald kan worden, de huur of de hypotheek betaald kan worden. En de vrouw is in die tussentijd heerlijk met die kinderen bezig. Eet het eten op. Heeft de verwarming aan, woont in dat huis, weet je wel. En samen zorg je dus voor hetzelfde project. En zo doe je dat ook in de kerk. Wanneer een celleider zijn vrouw vraagt om de kinderen te leiden. Stel nou dat je in een celgroep komt met allemaal jongvolwassenen. En ze hebben allemaal 2 of 3 kindjes. Wat doe je dan, Joël? Dan vraag jij aan Christina, weet je wat? Als jij nou daar in die kamer met de kinderen bezighoudt, dan kan ik lekker met de volwassenen de cel leiden. Ja, toch? Ja. Dat is toch prachtig? Maar dan werk je aan hetzelfde project. Dan ben je allebei met het groeien van de celgroep bezig. Dat hebben we niet gehoord. Dan hebben wij rust.
Ja, als die kinderen het toch door de celgroep heen, terwijl wij iets serieus spreken, dan krijgt iemand dat mee. Maar op het moment dat Christina dan die kinderen meeneemt en daar hun dingen...
De kinderen moeten het op hun eigen niveau krijgen, ja, want zoals jij tegen volwassenen praat, snappen ze er niks van. En dan worden ze hyper de piep.
Dat bedoel ik.
Ja.
Dat is wat ik bedoel.
Ja, precies.
Nee.
Oké, okay. Maar helaas willen mannen ook dat de vrouwen hetzelfde doen. Want dat is toch even makkelijk, hè? Als die vrouw nou meeleidt in die celgroep, dan hoef je lekker niet alles zelf te doen. Want mannen hebben ook mede verantwoordelijkheid in hoe de vrouwen hun bediening kunnen doen. Maar wat gebeurt er als vrouwen ook gaan werken de hele dag? En de mannen ook? En de kinderen gaan naar de opvang of zo. En 's avonds ben je moe. Dan heb je gegeten en dan denk je, nou, die afwas laat maar staan hoor, of laat het maar op tafel staan, want ik heb er geen zin meer in. Morgenochtend moet ik om 6:30 weer uit. Moet ik eerst die kinderen allemaal weer naar de dagopvang brengen, dan moet ik gaan werken. Dat huis blijft onverzorgd achter. Er gebeurt niks meer. Dus is het belangrijk dat de vrouwen in de wil van God komen. Want zoals ik het net zei, dat is niet de perfecte wil van God. Moet de vrouw dan het sloofje zijn? Nee, de wet is toch vervuld in Christus. Het is nu toch, wij doen alles met liefde, wij doen alles voor de Heer, dus ook dat. Als God wil dat we dat doen, dan is het goed. Sommige vrouwen denken dat zij de kerk moeten besturen zelfs. Dan zeggen ze dat de beweging van God afhangt van de vrouwen. Omdat zij weten hoe het moet. Vrouwen hebben inzicht. En daardoor moet die man, die moet luisteren. Dan komt Wouter thuis en dan noemt hij een van zijn problemen. Dan zegt hij, dan zeg ik, weet je, dan moet je gewoon zo, zo en zo oplossen. Dan is het hele probleem gelijk voorbij. Dat gaat toch helemaal niet. Dat is mijn taak helemaal niet. Pastora Marcia zei vorig jaar, was dat dit jaar? Nee, dat was vorig jaar alweer. Die zei, vaak hebben wij als vrouwen wel de neiging om oplossingen te gaan zoeken als de man thuiskomt met een probleem. Dan hebben wij zoiets van, oh, maar weet je, als je het nou zo en zo doet. Nee, als onze taak niet zegt, die zegt ze, stop daar onmiddellijk mee. Ga geen oplossingen meer bedenken. Als een man thuiskomt met een probleem, vanuit de kerk of vanuit de celgroep of wat dan ook, dan zeg je, zullen we ervoor bidden? En dat is geen religie. Dat is het probleem bij God brengen. Onder Gods bescherming brengen. Dat is wat de hulp van de man doet. Zo kom je de man tegemoet. Even kijken waar ik ben. Leuk hè, dit. Dat heb ik nou altijd. Het hoofd. Voorzitter zijn van de kerk moeten we dus aan de mannen geven. Want die zijn gekwalificeerd voor deze positie. Dan bedoel ik niet positie in de zin van mijn man moet het hoofd zijn. Nee, helemaal niet. Maar hij is meer geroepen hiervoor dan de vrouwen. Gods visie voor vrouwen is dat zij andere vrouwen discipelen en herder zijn over de kinderen. In het Oude Testament werden vrouwen opgevoed als rechters en profeten. Kijk maar naar Deborah in Richteren. En Hulda. Daar komt de naam Hilda vandaan waarschijnlijk. In 2 Koningen 22. Maar niet als priesters. Wij zijn geen priesters in die zin. Er waren alleen maar mannelijke priesters en hoge priesters. Degene die dienden in de tempel of in de... hoe heet dat andere? Synagoge, die bedoel ik. Dat waren mannen, alleen maar mannen. In het Nieuwe Testament waren Filippus dochters profetessen. Maar er is geen verwijzing van vrouwen die deel zijn van de raad van ouderlingen, pastors, bisschoppen of apostelen. En daarbij komt dat als de vrouwen profeteerden, ze dit moesten doen met een bedekking of een sluier om te laten zien dat ze onder gezag of autoriteit stonden. Sommigen vinden zelfs dat Bijbelse doctrine cultureel bepaald werden. Ja, maar dat was toen. Toen was het gewoon anders. Daarom moesten vrouwen dat. Oh ja. Dat vind ik zo'n mooi stuk dit. Laten we Johannes 8 vers 10 en 11 eens opzoeken. Mag ik een beetje water van iemand? Johannes 8, vers 10 en 11. Jezus nu richtte zich op en zei, en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, heren. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dat is wat Jezus zei tegen een vrouw. En Johannes 4, vers 7. Hij spreekt met respect naar de vrouwen. Het was niet zo dat vrouwen niet gerespecteerd werden en daarom maar niet mochten. Er kwam een vrouw uit Samaria. Dankjewel. Om water te putten en Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. Dus als die vrouw daar, als die discipelen waar geweest hadden, dan had hij het gewoon aan de discipelen gevraagd. Of die hadden het hem zelf al gegeven zonder te vragen. En dan zegt de Samaritaanse vrouw tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben. Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gaven van God kende en wist wie hij die is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt helemaal geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Zie je hoe gevoelig ze is voor de geest? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Nou, daar gaat zo'n poosje door, maar hij praat gewoon met die vrouw. Hij gaat juist over dat culturele heen. Want men praatte niet met Samaritanen. Hij raakte de Melaatse aan. Dus Jezus was niet zo onder de indruk van de cultuur, zeg maar, die daar heerste op dat moment. Hij volgde de gebruiken van de religieuze Joden niet. Hij ging gewoon aren plukken op de Sabbat. Hij ging met heidenen om. En hij at met zondaars, denk aan Zacchaeus. Zacchaeus, kom vlug uit die boom, ik wil vandaag bij jou zijn. Ik wil zelfs bij je blijven logeren de komende dagen. En Zacchaeus liet een maaltijd maken en hij at bij hem. En die discipelen zaten zelfs zo van, ik weet niet of ik hier wel wil zijn. En dan zegt hij, ik ben gekomen om het verlorene te redden. Dus als hij zogenaamd die cultuur zou hebben gevolgd, dan zou hij niet zo met de vrouwen omgegaan zijn. Maar hij heeft ook geen vrouw gekozen bij de 12 apostelen. Omdat dat niet in Gods wil is. Hij deed dat niet, hoewel hij wel vrouwen in zijn nabijheid had. Maria, Martha, Johanna, Susanna, staan in Lucas 8. Apostelen volgen dezelfde standaard. Ze kozen Matthias en niet Maria om Judas te vervangen. Ze kozen mannen om diakenen te worden, om voor de weduwe te zorgen waar vrouwen beter in de situatie gewaardeerd werden. Ja, toch? Wanneer nieuwe leiders voor de kerk gekozen moesten worden, verordoneerde Paulus mannen die mannen van één vrouw waren. Dat is 1 Timotheus 3. Paulus erkende de belangrijkheid van vrouwen, maar niet als leider van de lokale kerk. Paulus verbood de vrouwen om mannen te onderwijzen. Maar er zijn twee typen van onderwijs. Je hebt gezaghebbend onderwijs en herhalend onderwijs. Gezaghebbend onderwijs gaat over het regeren en stelt doctrines in. Paulus onderwees dat vanwege de zondeval, 1 Timotheus 2, dat stukje over Adam en Eva, dat hij zegt, Adam was niet verleid, maar Eva. En toch was Adam degene die de verantwoordelijkheid had, omdat hij de man was. Dan heb je weer die volgorde.
God stelde hem op de vraag.
Zeg je?
God stelde hem op de vraag, wat heb je gedaan?
Ja, hij stelde aan Adam de vraag, wat heb je gedaan? En dan denken wij, ja maar Eva deed het toch? Ja, maar Adam was verantwoordelijk voor wat zijn vrouw deed. Het logische gevolg is dat wanneer vrouwen niet de kerk moeten besturen, ze ook geen onderwijs over besturen en andere gezaghebbende taken zouden moeten geven. Dat gezegd, alle andere type onderwijs is voor hen open. En we zijn in staat om wat de mannen al onderwezen hebben, dat ook in onze eigen bediening te bekrachtigen. Wat sta ik hier dan te doen? Ik sta hier in opdracht van mijn man. Want mijn man heeft gezegd, jij gaat dit onderwijs brengen. Ik praat niet alleen tegen de vrouwen, want dan had ik gezegd, kom vrouwen, we gaan even in de garage zitten met elkaar. Want ik heb jullie wat te vertellen. Nee hoor, ik denk dat het voor de mannen heel belangrijk is dat zij dit weten ook.
Kunnen ze recht wijzen.
In liefde. Velen zeggen ook dat Paulus beïnvloed was door de chauvinistische leer van die dag. En dat hij wat traumatische ervaringen met vrouwen heeft gehad in zijn tijd. En dat hij daarom de vrouwen zo behandelde. Maar hij leerde de mannen hun leven neer te leggen voor hun vrouw. Iemand die getraumatiseerd is door vrouwen, zou die dan zeggen: jullie moeten je leven neerleggen voor je vrouw. We staan in Efeze 5, vers 28 en 29. En dat het lichaam van de man aan de vrouw toebehoort. Dat ga je niet vertellen als je getraumatiseerd bent door vrouwen. En we lezen dat Phoebe, hem bijstand heeft gegeven. In Romeinen 16. En dat is geen gedrag en spreken van een chauvinist, toch? Paulus was niet beïnvloed door de trends van Rome. Hij onderwees dat het hoofd van de man Christus is en het hoofd van de vrouw de man is. 1 Korinthe 11. Nog een keer. Hij onderwees dat het hoofd van de man Christus is en het hoofd van de vrouw is de man. We zoeken hem op. 1 Korinthe 11. Want als ik hoor, dan moet ik hem even lezen natuurlijk. 1 Korinthe 11. Vers 3. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd is van de vrouw en God is het hoofd van Christus. Daar staat dat. Dus. En is het dan zo van, mijn man is mijn hoofd. Dus nou ben ik zijn slaaf. Nee, tuurlijk niet. Christus is toch niet de slaaf van God? Nee toch? En de man is toch niet de slaaf van Christus? Dan is de vrouw toch ook niet de slaaf van de man? Nee, helemaal niet. Wij zijn juist, we worden juist gekoesterd hierin. Mensen zeggen dat de Bijbel niet meer van vandaag is. Of dat het cultureel beïnvloed is. Zo. Maar het is gezaghebbend. Elk woord, zegt Jezus, wat hierin staat, dat moeten jullie doen. Hij zegt, je mag er nog geen jota of titel van afhalen of erbij doen. Dus wat ik gesproken heb, dat is wat jullie moeten doen. En hij zegt zelfs, als jullie mij gehoorzamen, dan noem ik jullie mijn vriend. Hier staat nog wat. Het zou betekenen, als de Bijbel toen cultureel beïnvloed was, hè, dan zou het betekenen dat nu, vanwege de culturele beïnvloeding, seks voor het huwelijk geen één probleem is. Dat zou betekenen dat homoseksualiteit helemaal geaccepteerd moet zijn in de kerk. De mensen zijn geaccepteerd. Maar de daden toch niet. En hoe zit het met abortus? Abortus is toch door de maatschappij helemaal goed gevonden? Moeten wij het als kerk dan ook maar goed gaan vinden? Nee, natuurlijk niet. Want het is alleen maar cultureel aanwezig op dit moment. Maar de Bijbel zegt wat anders over seks voor het huwelijk, over homoseksualiteit en zeker ook over abortus. De Bijbel is de loodlijn van de waarheid. Ik zeg het nog een keer. De Bijbel is de loodlijn van de waarheid. En we zouden er goed aan doen om de richtlijnen te volgen. En daardoor, en dan ga ik terug naar bladzij 1. Als wij de richtlijnen van de Bijbel volgen, dan zijn we gered, genezen. Dan hebben we voorspoed. En dan doet God ons goed. Amen. Yeah.